Vanmorgen lazen wij het evangelie, vanmiddag opnieuw een stukje uit de brieven als bezinning bij het paasfeest. 2 Korinthe 4 willen we lezen. Een gedeelte uit 2 Korinthe 4. Vanaf het 6e vers. Twee Korinthe 4 vanaf vers 6. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft. Tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God, die we zien in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij bezitten deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijke vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij die de geest van het geloof hebben, waarvan dat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Daarom geloven wij ook en daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade die meer en meer is toegenomen door de dankzegging van velen overvloedig wordt, tot verheerlijking van God. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. We houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Zo luidt het woord van onze Heere. Amen. Gemeente van Jezus Christus. Vorige week vierden wij het feest van Pasen. En Pasen laat ons altijd heel hooggestemd jubelen. He, want nu de Heer is opgestaan, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want Jezus leeft als koning van de machten. En jij mag met hem opstaan in een heel nieuw leven. Ja, en vaak zing je dan al vrij snel weer een toontje lager. Want misschien moest je inmiddels al wel weer naar het ziekenhuis voor een afspraak voor jezelf. Of naar de begraafplaats voor een ander. En je zag die bekende beelden doorgaan over oorlogen. Je zag die nieuwe beelden van de week over aardbevingen en al die ellende die gaat maar door. En ja, wat merk je dan eigenlijk van die levenskracht van Pasen? Jongeren worstelen nog wel eens met die vraag. Als Jezus dan zo machtig is, waarom worden er dan nog mensen ziek? En die vraag stellen ze misschien ook wel aan jou. Bijvoorbeeld op het werk, een collega, een vriendin die niet gelooft. Ja, hoezo geloof jij eigenlijk in dat paasverhaal? Ik zie helemaal niks van die God van jou. En dan weet je daar niet eens wat op te zeggen. Gewoon omdat je in het donker van de dood niks merkt van die God van het leven. Soms verharden mensen daar ook wel eens door. Ja, dat hele Pasen, dat klinkt wel mooi, maar ook als je erin gelooft, krijg je gewoon narigheid hoor. En moet je gewoon sterven. Dus hoezo overwinning op de dood? Ik zie daar niks van. Vanmiddag komt Paulus naast je staan en hij wil je graag bemoedigen in dat moeilijke geloof. Vers 16, maar wij verliezen de moed niet, in tegendeel. Nou kun je zulke pep talk niet eens altijd van iedereen accepteren, hè, want sommige mensen praten altijd zo makkelijk overal overheen. Maar Paulus heeft natuurlijk wel recht van spreken, hè, want die man die heeft zelf ook het een en ander meegemaakt. Als veelbelovende student uit een welgestelde familie leek hij wel voor het geluk geboren. Ja, maar toen werd het Pasen in zijn leven. Want onderweg naar Damascus ontmoette hij de levende Here in die stem en in dat felle licht. En voor Paulus zelf was dat het mooiste moment uit zijn leven. In de eerste Korinthebrief zingt hij daarover. Ten slotte is hij ook aan mij verschenen. En in vers 6 hoor je het hier tussen de regels door ook nog terug. Hoe dat licht van Jezus in zijn donkere hart ging schijnen. Nou, prachtig. En dan zou je verwachten dat zo'n duidelijke roeping, dat als hij dat van God ontving, dat hij daarna ook wel voor de rest van zijn leven een heel voorspoedig leven zou ontvangen. Maar zo gaat dat dus niet. Nee, sinds zijn bekering moest Paulus ontzettend veel lijden. Want zijn bediening roept verzet op. Men stenigt hem, men stopt hem in de gevangenis. Hij krijgt allerlei ziekten onderweg. Hij krijgt schipbreuken op zee. Paulus maakt zo ontzettend veel ellende mee, dat de Korintiërs zich oprecht afvragen of die man eigenlijk wel een apostel is. Want dat is toch geen leven wat jij leidt? Jij wordt achtervolgd als een dier. Als jij echt Gods opstandingskracht had, nou, dan zag jouw leven er toch wel anders uit. En eigenlijk is dat ook precies onze vraag. Hoe verhoudt dat machtige paasgeloof zich nou met je weerbarstige leven? Paulus wil dat graag uitleggen. En wat mij nou trof, is dat hij zo eerlijk de kwetsbaarheid van het leven erkent. In vers 16 zegt hij onverbloemd, de uiterlijke mens vergaat. Dat is eigenlijk natuurlijk nogal wat, hè? Tegen al die mensen die zeggen, Paulus, ik zie helemaal niks van jouw nieuwe leven, zegt hij dus heel eenvoudig, je hebt gelijk, ik zie het ook niet. Ik zie het ook niet bij mezelf. Want inderdaad, ons uiterlijke lichaam wordt afgebroken. Paulus bagatelliseert dat niet, zo van, ach ja, we hebben allemaal wel eens wat, maar ach. Hij praat er ook niet activistisch overheen, zo van, ja, ik moet er misschien meer om bidden en me echt naar die zegen uitstrekken. Hey, al zulke oppervlakkigheid is niet reëel. Paulus accepteert deze essentie van zijn mens zijn. Ons lichaam vergaat. Dat is nogal wat. En Paulus zegt dat dan ook niet onbewogen. Tussen de regels door hoor je hoe zwaar hij dat ervaart. In vers 12 beschrijft hij dat de dood werkzaam in ons is. En je hoort hoe pijnlijk dat is. Als je van het leven houdt en je ondertussen voelt dat het aan alle kanten wordt aangetast. In vers 8 en 9 deelt hij zijn emoties, want dit drukt op hem. En dit geeft hem een gevoel van eenzaamheid. En heel openhartig vertelt hij, ja, en dan ga je ook wel eens twijfelen. Misschien kijk je er wel van op. Is dat de grote Paulus, twijfelend? aangeslagen? Jazeker. En zo komt hij vanmiddag naast je staan. Als jij ook wel eens de moeite voelt bij de reductie van je leven. Als jij als jongere die handicap zo moeilijk kan accepteren. Al je leeftijdsgenoten kunnen dit en dat, maar jij hebt die beperking. Of als jij als oudere je gebreken zo moeilijk accepteert. Die aanschaf van een rollator, de aanleg van de traplift, je schuift het liefst nog maar even voor je uit. En dat geldt ook voor alle dertigers en veertigers daartussen. Wat is het soms moeilijk om in de spiegel te zien dat de jaren zich beginnen af te tekenen. Je krijgt rimpels, je wordt grijzer. Maar daar wil je eigenlijk nog helemaal niet aan. Soms pep je elkaar dan een beetje op met van die flauwe praat, weet je wel. Zo van, ja, hoe grijzer, hoe wijzer. Of je gaat hulpbehoevenden vertroetelen, alsof het nog kinderen zijn. Maar dat is eigenlijk ook vluchtgedrag, hè. Dat draait er omheen. Paulus wint er geen doekjes om. Hij is doodeerlijk. Dit is aftakeling. Dit is verval. Je wordt allemaal geen... wat zal ik zeggen? Nou ja, je wordt allemaal geen 25. Maar na je 25ste wordt het alleen maar minder. Je levert schoonheid in. Je levert krachten in, je lichaam takelt af. Ons doopsformulier zei vroeger, het leven is een gestadige dood. En dat is exact het proces waar we in zitten. Je draagt het sterven in je mee. En nee, dat valt niet mee. Paulus is daarin heel openhartig en dat zouden jij en ik dus ook maar moeten zijn. Maar ik zei al, Paulus wil vooral bemoedigen. En daarom klinkt vers 16, maar we verliezen de moed niet. Want, goddank, is er meer te zeggen. Want dit alles wat ik net zei, ja, dat is toch maar één kant van het mensenleven. Dat is namelijk alleen maar de buitenkant. Maar een mens heeft ook nog een andere kant. En dat is de binnenkant. Paulus noemt dat hier de innerlijke mens. Dat is je ziel, dat is je geestelijke leven. En die innerlijke mens, ja, dat is een heel ander verhaal. Dat is een heel ander verhaal, want daarop werken die krachten van de ontbinding niet. En die leidt dus niet onder de slijtage van het aardse bestaan. Nee, integendeel, daar gebeurt het leven juist. Want daar laat God... door een nieuwe geboorte, het nieuwe leven in je hart ontkiemen. Dus daar laat de Heere het Pasen worden. Daar. En kijk, daarom kun je Gods nieuwe leven dus ook nooit zo superconcreet aanwijzen om je heen. Want het uitzicht niet in het uiterlijk van een volmaakte maatschappij. Nee, het nieuwe leven ontwikkelt zich allereerst in de innerlijke mens. Voor het oog van een ander is dat niet meteen te zien, maar zelf merk je dat natuurlijk heel duidelijk. Want er gaat iets nieuws leven in je hart. Aan geloof en hoop en liefde. Sterker nog, Jezus zelf gaat wonen in je hart. Paulus zegt in vers 10 en 11, Jezus openbaart zich in jouw leven. En die heerlijkheid van zijn nieuwe leven, ja, die zet daar jouw leven op de kop. Je geloof wordt versterkt en verdiept en verrijkt. Er rijpt wijsheid, er rijpt gehoorzaamheid, navolging. In je gedachten, in je verlangens, in je prioriteiten. In wat je wil en niet meer wil, in wat je doet en niet meer doet. Vers 16 zegt, je wordt vernieuwd. Vernieuwd! Van dag tot dag. Nou, en zo spelen er in het leven van een gelovige Dus twee compleet verschillende processen. Aan de ene kant wordt je lichaam door de tijd steeds minder. Maar aan de andere kant wordt je geest door God steeds rijker. Aan de ene kant ga je ten onder in deze aardse wereld van verval. Aan de andere kant groei je steeds hoger in die geestelijke wereld die blijft. Je leeft dus eigenlijk in twee werelden tegelijk. En dat geeft een wonderlijke combinatie. Terwijl de buitenkant inzakt, bloeit de binnenkant op. Vreemd. Het lijkt tegenstrijdig. En daarom verduidelijkt Paulus het in vers 7 met een voorbeeld. Om het toe te lichten, hoe die dat nou bedoelt, hoe je dat nou zien moet. We hebben een schat in een aarden kruik. Lijkt wel een goed voorbeeld, vond ik. Ik dacht, laat ik het maar even meenemen dan. Dan kun je het misschien nog beter snappen. Ik had geen echte kruik uit huis, maar dat staat er in het Grieks ook niet. Er staat gewoon een schaal of een pot. En Paulus zegt, nou zo ziet jouw leven eruit. Het lijkt wel op zo'n aardewerken potje. Je zal die dingen denk ik thuis ook wel hebben. Dan weet je dat zulke potjes vaak helemaal niet zo lang meegaan. Gaandeweg worden ze lelijker. Deze begint ook wel een beetje te vergrijzen. En dan breken de schilfertjes af. En als er een keer een barsting komt, ja, dan is het gelijk ook klaar. En dat is eigenlijk ook wat Paulus hiermee zeggen wil. Zo breekbaar is de mens. Zo kwetsbaar als aardewerk. Zoals we dat bij het graf altijd zeggen. Hè? Aarde tot aarde, stof tot stof. Maar nou het bijzondere, want in zulke eenvoudige potten bewaarde men vroeger kostbaarheden. Want ja, had ook wel een praktische reden, waar moet je het anders in bewaren? Er was niks anders om het in te stoppen. Maar zo kon het dus gebeuren dat zo'n simpele kruik een schat in zich droeg, die 10.000 keer meer waard was dan de kruik zelf. En je zou kunnen zeggen, dat is nou eigenlijk het wonder van Pasen. Jezus wil in dat kwetsbare leven van jou een grote schat bewaren. Dat nieuwe leven met hem, dat hij in je woont, zodat zijn geest jou een kind van de Vader maakt. En zodat jij mag zijn een parel van grote waarde. Dat is een goddelijke schat die ondertussen in een heel broos vormpje ligt. En dat blijft een vreemde combinatie. Hè? Want je zou toch verwachten dat de Heere, als hij ons zoiets prachtigs toevertrouwt, dat hij ook onze verpakking wel zou verfraaien. Net zoals de juwelier dat doet. Die stopt zijn parels ook niet in een leeg theedoosje. Maar die vlijt dat altijd keurig in zo'n exclusieve box. Maar zo doet God het dus niet. Ja, dat doet hij later wel. Eens, in de eeuwigheid. Maar nu nog niet. Nee, hij geeft jou wel zijn schat, maar die blijft verborgen in het innerlijk. Terwijl het uiterlijk van aardewerk ook werkelijk aardewerk blijft. En dat brengt je bij die moeilijke vraag waarom dat dan is. Waarom schenkt God ons bij dat nieuwe innerlijk ook niet meteen een heel nieuw uiterlijk? Waarom maakt God zijn kinderen niet meteen vitaal en sterk, onaantastbaar voor de Satan, onaantastbaar voor de zonde? Elk gebed om voorspoed wordt gelijk verhoord. Dat zou toch heel aantrekkelijk zijn. Dat zou toch ook missionair gezien heel aantrekkelijk zijn. Als alle christenen, jongen, dan zou iedereen wel christen willen. Jij met net zo'n schitterend lichaam als de opgestane heiland. Jij als een vitrine van goddelijkheid. Aan het eind van vers 7 legt Paulus kort uit waarom God het doet zoals hij het doet. Opdat het duidelijk zal zijn dat de alles overtreffende kracht van God komt en niet van jou. Als je er even over nadenkt, denk ik dat je dat ook wel begrijpen kan. Stel nou dat jij inderdaad zo'n stralend supermens zou worden. Krachtig en welvarend en zonder zonde. Wat zou je dan makkelijk hoogmoedig kunnen worden? Wat zou je dan makkelijk kunnen gaan denken dat je die omkeer tot het nieuwe leven, ja, uiteindelijk ook zelf gekozen hebt. En dus ook uiteindelijk zelf in stand houdt. En dus ook eigenlijk wel zelf verdient. En dan zou je kunnen vergeten dat je alles in je leven, dat je alles in je leven dankt aan Gods genade. Waar je meer en meer oog voor moet krijgen, zoals vers 15 dat zegt. Die genade die meer en meer is toegenomen tot eer van God. Daarom houdt God ons uiterlijk klein. Terwijl hij ons van binnen zegent. Zo wordt zijn kracht in zwakheid volbracht. Om het even met een andere beeldspraak te zeggen, daarom snoeit hij de buitenkant ook wel eens. Want dan juist kunnen er van binnenuit meer vruchten van de geest gaan groeien. Datzelfde zegt vers 17 eigenlijk ook. Juist de verdrukking brengt veel heerlijkheid teweeg. Ja, alleen een gesnoeide boom draagt veel vruchten. En dat beeld kun je dus zomaar zetten naast dit beeld van Paulus. Een schat in een aardewerken kruik. Ja, een schat in een aardewerken kruik. Ik vind het een prachtig beeld bij het nadenken over de verhouding tussen lichaam en ziel. En waar God zijn zegen schenkt. Je bent breekbaar, maar bruikbaar. Als je Gods genade maar onthoudt. Je bent slechts aardewerk, maar desondanks genadig vervuld met Gods rijkdom. Ja, maar als je die verhouding nou goed beseft, hè? Wat is dan eigenlijk het belangrijkste? Waar zou je in je leven dan eigenlijk op moeten focussen? Ja, als ik jou nou kiezen laat, en je mag straks bij de deur eentje meenemen, dan is de keuze natuurlijk niet zo heel moeilijk welke je nemen zou, denk ik. En zo is eigenlijk in het geloof de keuze ook niet zo heel moeilijk. Maarten Luther die verwoordde dat ooit heel scherp. Neem goed en bloed mij af. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. En dat zong die in vervolgingstijd. En gelukkig hoeven wij zo radicaal hoeven we niet te kiezen. Maar de vraag blijft natuurlijk wel relevant. Hè? Wat is voor jou nou het belangrijkste? Waar focus je nou op? Nou, weet je hoe het vaak gaat? Bij jou en bij mij. En bij veel gelovigen. Wij focussen vaak op het lichaam. We focussen vaak op het lichaam. Want je uiterlijk en je gezondheid, die zijn je alles. En misschien denk je wel, ja, maar dat is toch ook logisch. Ik mag het ook wel een beetje trendy en healthy leven. Ja, en natuurlijk begrijp ik dat ook wel. En een gezonde verzorging is ook nodig. Maar besef je omgekeerd ook het gevaar van een overdreven focus? Als jij het geluk in je leven van je uiterlijk verwacht en daarom continu met je uiterlijk bezig bent, kun je jezelf ook zo gemakkelijk verliezen in die uiterlijke dingen. Want je bent jong en aantrekkelijk en dus wil je dat ook showen in de foto's die je deelt. Altijd met die mooie glimlach, altijd met die gave huid. Precies volgens de normen van onze tijd. En als je die normen misschien niet haalt, nou dan wil je ze toch behalen. Want je ziet die look zo vaak aangeprezen via Insta en TikTok, dat je daar echt bij wil horen. Anders kun je niet gelukkig zijn. En daarom ga je naar de kliniek voor een cosmetische ingreep. Botox, filler, lipo, liften. Wat zitten wij vaak te poetsen op dat potje van aardewerk? Ja toch? Maar dat kan gevaarlijk zijn. Voor je zelfbeeld. Als je al die gefilterde idealen nastreeft. Alsof jij niet meer bent dan een lijf dat er lekker uit moet zien. Het kan ook gevaarlijk zijn voor je geloof. Want door te shinen met je lichaam word je zo makkelijk vatbaar voor zonden van hoogmoed en verleiding. Het kan ook gevaarlijk zijn voor onze rechtvaardigheid. Mensen die wij als mooi beoordelen, krijgen in onze maatschappij meestal meer waardering. Betere banen, een hoger salaris, een rijker sociaal leven. Wij rekenen elkaar dus heel vaak af op ons uiterlijk. En al met al dreig je daarmee Gods evangelie te vergeten. Dat jouw lichaam, ook jouw lichaam, door de Schepper is geschapen. Als een tempel van zijn geest. En dat de Heiland duur voor jou betaald heeft. Daarom hoef je je lichaam helemaal niet te corrigeren. Maar mag je God verheerlijken met dat wat hij aan jou gaf. En, zegt de schrift, wat heb je aan een opgepimpt lijf als het van binnen armetierig leeg blijft? Nou, die overdreven focus op het lichamelijke, die is trouwens niet alleen gevaarlijk als je in de bloei van je leven bent. Dat gevaar dat dreigt ook als het minder met je gaat. Onze westerse cultuur kan steeds slechter omgaan met ouderdom en invaliditeit en onaantrekkelijkheid. En de norm voor ondraaglijk lijden stellen wij steeds meer naar beneden bij. Want ach, 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 wat moet jij toch met dat zere lijf? En wat moet jij toch met dat slaapgebrek? En dat is toch ook geen leven? En dat weeklagen gaat ook aan christenen niet voorbij. Hoe vaak hoor je mensen niet nukkig reageren als hun gezondheid achteruit gaat, want ze willen niet inleveren en komen daarom bij het minste of geringste in opstand tegen God. Ze mopperen om hun krakkemikkige been of dat de medicijnen niet meteen aanslaan. En ze verwijten God dat hij hen dit lot gegeven heeft en dat hij hun gebeden niet verhoort. En in plaats van troost te zoeken bij die schat die Jezus in hun hart wil leggen, verharden ze hun hart. Ze laten niet toe dat de levende hen daar troost met licht in de duisternis. Maar ze sluiten zich af voor dat woord van God. Want daar ben ik nou te moe voor. En daar heb je toch niks aan. En zo verliezen ze niet alleen hun lichamelijke leven, maar ook het geestelijk leven. Hun schat teert zomaar weg. En als het aardewerk dan breekt, dan zijn er alleen maar brokken. Dan zijn er alleen maar brokken. Wat denk je, zou dat eigenlijk bij jou ook kunnen? En begrijp me alsjeblieft goed, hè. Ik wil je zorgen niet kleineren. Je zal die diagnose maar te horen krijgen. Je zal die pijn elke dag maar moeten verdragen. We gaan dat niet bagatelliseren. Maar toch zouden we samen als gemeente moeten leren, zo verbitteren moeten wij niet. Nee, wij moeten samen leren schakelen en anders leren kijken. Tegen onze hele cultuur in moet je het belang van je uiterlijk niet overschatten. En het belang van je innerlijk niet onderschatten. Laat je niet ontmoedigen als jij het perfecte lichaam niet hebt. Met dat perfecte gebit en dat perfecte haar. Maar relativeer die onbereikbare idealen. En kijk naar die geestelijke schat die jou is toevertrouwd. Want God wil er iets heerlijks tegenover zetten. Paulus zegt in vers 18, Daar komt het dan als het ware in concreto op neer. Richt je ogen niet op de dingen die je ziet. Want wat je ziet, dat is maar tijdelijk. Maar richt je ogen op de dingen die je niet ziet. Want die dingen, die zijn voor eeuwig. Daarmee kijk je dus niet weg van de moeilijkheden. Maar zo kun je wel in de moeite versterkt worden. Want als je ziet hoe rijk Jezus je van binnen wil maken, dan kan een gebrek aan de buitenkant je ten diepste niet meer raken. Want dan voel je je niet minder, maar dan voel je je blijvend rijk in hem. Ik vind het schitterend om te lezen hoe Paulus dat zelf beleeft. Want hij merkt niet alleen het verval van zijn lichaam, maar ook heel duidelijk die openbaring van Jezus in zijn leven. En wat put hij daar een blijdschap en kracht uit. Paulus schrijft, hij vernieuwt mij van dag tot dag. Alsof je in de woestijn dus elke dag weer nieuwe manna krijgt. Alsof je in de droogte telkens weer levend water putten mag. En de uitwerking van die opstandingskracht, die merk je in vers 8 en 9. En zojuist vertelde Paulus daar hoe zwaar die strijd was. Nou, is ook zo, jawel, maar in die strijd is hij geestelijk dus nooit verslagen. Ja, hij is wel eens aan het twijfelen gebracht, maar hij is nooit ten einde raad vertwijfeld. Ja, hij is wel eens tegen de grond gesmeten, maar hij is nooit knock-out gegaan. Nee, dankzij de kracht van de opgestane mocht hij blijven staan in het geloof. Misschien ken jij zulke mensen ook wel. Er zijn misschien helemaal geen opzienbarende mensen. Hele gewone mensen. Die in het alledaagse leven blijvend stralen. Wat er ook gebeurt. Ik denk bijvoorbeeld aan die oude man. Hij is door zijn ouderdom volledig aan zijn kamer gebonden. Waar hij gebrekkig de tijd uit zit. Van het bed naar de stoel bij het raam. En weer naar het bed. En weer naar de stoel. Ja, maar wat heeft die man een diep geestelijk leven als je met hem praten gaat? Wat kan hij daar hoopvol over getuigen? Het is gewoon indrukwekkend. En je wordt verrijkt door zijn gesprek. Ik denk aan die jonge meid. Ze is niet bepaald trendy of aantrekkelijk. Nee, maar wat een verrassende humor heeft die meid. Ze is zo leuk en wijs. En daardoor ook veel boeiender dan menig een. Dat haar uiterlijk helemaal niet meer speelt. En als ze in gebed gaat, dan hebben haar woorden een schoonheid dat je er stil van wordt. Ik denk aan die middelbare vrouw. Carrièrekansen heeft ze niet, want vanwege haar chronische vermoeidheid ligt ze veel op bed. En als ze erop uit wil, dan moet dat met de scootmobiel. Maar als je haar spreekt, dan proef je een fijn gevoeligheid voor de vragen van deze tijd. En dan proef je de vrede in haar hart. En dan ben je verwonderd over de gaven die zij daarin bezit. Zojuist zei ik, ken jij zo iemand? Maar ik kan natuurlijk veel beter vragen. Ben jij zelf zo iemand? Ben jij zelf zo iemand? Iemand die niet focust op de buitenkant van zichzelf of een ander, maar die focust op het echte leven, in de binnenkant. Want wij vieren Pasen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Nu vangt het nieuwe leven aan. Ja, maar daar zie ik nog zo weinig van, want ik zie alleen verval. En geeft God zijn levenskracht wel echt? Paulus geeft vanmiddag antwoord. Jazeker. De opgestane geeft zijn leven echt. Alleen weet je wat het was? Ik keek altijd verkeerd. Ik keek altijd verkeerd. Ik zocht net als de vrouwen, het leven bij de doden. Ik wilde, net als Maria Magdalena, het aardse leven vasthouden. Maar met Pasen gaat het anders. Want Jezus geeft het leven in mijn ziel. Hij schenkt zijn leven rechtstreeks in mijn hart. Daar vernielt hij me door alle stormen heen. En dan moet ik dan door het dal van de dood. Want zo is het leven, dat dat heel vaak moet. Mij ontbreekt niets. Ja, als ik in de spiegel kijk, dan kan ik ondertussen wel eens schrikken, ja. Als ik mezelf vergelijk met foto's van 10 jaar geleden, dan kun je wel eens schrikken. Maar dat is alleen mijn buitenkant. Maar goddank heb ik ook een binnenkant. En als ik kijk naar wat Jezus daar allemaal geeft, dan krijg ik steeds meer hoop. Want al word ik afgebroken, hij bouwt mijn leven op. En daarom verliezen we de moed niet. Nee, daarom verblijd ik me in het geloof en focus ik op hem die daar met mij wil leven en tot in eeuwigheid wil omgaan. Die ontdekking die wens ik jou van harte toe. Dat het werkelijk Pasen mag worden in je hart. Want daar gebeurt het. Ja, is dat zo? Gebeurt het daar? Misschien aarzel je wel omdat je denkt, ja, nou ja, u spreekt nou wel heel ruim alsof God in alle gelovigen wil wonen, maar ja, hoe weet ik dat nou eigenlijk of ik dat hebben mag? Ja, dat is eigenlijk best een goede vraag, maar het is niet Paulus' vraag. Voor Paulus is het geen vraag of Jezus wel in jouw hart wil wonen. Nee, daar is die Jezus kennend van overtuigd. En daarom spreekt Paulus hier heel royaal. He, lees maar mee, vers 6. Hij heeft het licht in onze harten geschenen. Vers 7. Wij hebben deze schat. Vers 12. Zo is het leven in u. Vers 14. We weten dat Jezus ons zal opwekken. Dus als je van binnen weinig voelt, dan is de vraag niet, heb ik dat wel? Maar dan is het paasevangelie van Paulus. Jij hebt met Pasen een schat gekregen. Waarom leef je daar niet uit? Amen.